Willen we luisteren naar de schriftlezing. Die komt deze morgen tot ons uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 18. En daarvan het 31ste vers, daar begint de schriftlezing, tot en met hoofdstuk 19, het 10e vers. Dus vanaf Lucas 18, vers 31, tot en met Lucas 19, vers 10. En hij, dat is de Heere Jezus, nam de 12 bij zich en zeide tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden, en hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende zullen ze hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En dit woord was voor hen verborgen, en ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. En het geschiedde, als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En deze, horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. En ze boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep, zeggende: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande beval dat men dezelve tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende: wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei: de Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende. En volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaf Gode lof. En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren. En hij was rijk. En hij zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien. Want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied. Nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze zondagmorgendienst. Tekst voor de predikinggemeente is te vinden in dit gedeelte, het slot van de schriftlezing van deze morgen, de 9e en het 10e vers van het 19e hoofdstuk van Lucas. Lucas 19, vers 9 en 10. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied. Nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Geliefde gemeente, er is een oude legende over de apostel Johannes. Misschien is het bekend dat Johannes op hoge leeftijd in de stad Efeze werkte. Dat is zo'n beetje de hoofdstad van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Het ligt aan de westkust van dat land. En in Efeze heeft de grijze apostel Johannes, waarschijnlijk was hij aan het einde van de eerste eeuw de laatste van de apostelen die nog in leven was, ooit een jongen onder zijn gehoor gehad, een zekere Theagenes, die onder zijn prediking tot bekering kwam. Veelbelovende jongen. Wij zouden vandaag zeggen, die moet vast dominee worden. Maar te Jagenes, ook al was hij in die gemeente opgenomen, en al toonde hij tekenen van echt geestelijk leven, zo leek het, viel af van het geloof. Erger nog, hij werd struikrover. Zoals er daar in die wilde bergen van West-Turkije in die tijd velen waren, die de wegen, de karavaanroutes onveilig maakten. En Johannes hoorde tot zijn verdriet vele trieste verhalen over overvallen en moordpartijen, die Theagenes, die zich opgewerkt had tot leider van zo'n terroristische bende, zo'n boevenbende, hij hoorde vele verhalen die hem met verdriet vervulden. Op zekere dag reisde Johannes zelf met een klein gezelschap. En even buiten Efeze werden ze op een eenzaam stuk van de weg overvallen. En Johannes en zijn metgezellen werden meegesleept de bergen in naar een grot en daar zat hij. Theagenes, de leider van de roversbende. En voordat de Jagenes iets kon zeggen, keek Johannes hem recht in de ogen en zei: ik zoek u, mijn zoon. Hij zocht de moordenaar van medechristenen. Hij zocht de man die vele doodslagen en plunderingen op zijn geweten had. Hij zocht zijn hart. En het verhaal wordt verteld dat er toen iets brak in Theagenes. En dat hij alsnog tot inkeer gekomen is. Dit keer echt tot inkeer. Wel, als je dat verhaal leest, misschien is het waar, misschien is de kern waar. Het is een legende. Dan zeg je, als Johannes dat zo heeft gedaan, dan heeft hij iets laten zien van het beeld van zijn meester. Want Johannes was een mens zoals u en ik, zondaar, ook al was hij rijk begenadigd. Als hij het verlorene, een moordenaar en een plunderaar zoekt, hoeveel te meer zijn meester. Hij is gekomen, zegt het slot van onze tekst, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik zoek u, mijn zoon. Mijn dochter, verloren als je bent. Thema van de preek is de ontmoeting van twee zonen. Want daar gaat het over. En de puntenverdeling is op het eerste gehoor misschien een klein beetje ingewikkeld. Daarom zal ik hem toelichten. Allereerst, een zoon van Abraham is een zoon van Adam. Want de tekst zegt in vers 9, Zacchaeus was een zoon van Abraham, een verbondskind. Maar hij is verloren. Dus een zoon van Abraham is een zoon van Adam. In de tweede plaats, de zoon van Adam. Want Jezus wordt hier mensenzoon genoemd, zoon van een mens. Dat betekent allereerst zoon van Adam. De mensenzoon, de zoon van Adam zoekt een zoon van Adam, namelijk Zacchaeus. En tenslotte de zoon van Adam, de zoon des mensen, is de zoon van God. Want hij zoekt en hij vindt. Heden is aan dit huis zaligheid geschied. De ontmoeting van twee zonen. Een zoon van Abraham is een zoon van Adam. De zoon van Adam, de mensenzoon, zoekt een zoon van Adam. En tenslotte, de zoon van Adam, de mensenzoon, is de zoon van God. Jezus is onderweg naar Jeruzalem om daar in Jeruzalem een van de grote feesten mee te maken. Zoals de Heer Jezus zo vaak naar Jeruzalem reisde, als u dat indringend op u wilt laten inwerken, moet u eigenlijk zomaar eens even voor uzelf het Johannesevangelie doorlezen. Want daar komt het meest aan de orde dat Jezus herhaaldelijk in Jeruzalem was bij de grote feesten. Bij het paasfeest, loofhuttenfeest, hij was er. En daar hebben de voetstappen van de Heere Jezus gestaan. Trof me, ik hoorde gisteren dat de eerste man die een voet op de maan gezet heeft. Neil Armstrong op 82-jarige leeftijd is overleden. De hele wereld bewonderde hem. Neil Armstrong, de eerste man die in de 60er jaren zijn voet zette op de maan. Neil Armstrong, dat weet u misschien niet, is later christen geworden. Een belijdend christen, een orthodox christen. En een jaar of 10 geleden, hij was toen al tamelijk oud, is hij naar Israël gereisd. En daar heeft hij zich rond laten leiden door een bekende oudheidkundige, een Israëliet, een Jood. Toen waren net de zuidelijke trappen van de tempelmuur in Jeruzalem opgegraven. Dat zijn trappen met daarboven 2 poorten, poorten die nu dichtgemetseld zijn. En die archeoloog, die oudheidkundige, vertelde hem dat het bijna 100% zeker is dat op deze trappen de Heere Jezus met zijn discipelen meerdere malen gelopen heeft om via de poorten het tempelplein op te gaan. En toen we een jaar of wat geleden in Israël waren, vertelde diezelfde gids ons, Neil Armstrong zei met tranen in zijn ogen, I'm more thrilled now I walk here than when I was on the moon. Dit maakt een diepere indruk op me dan toen ik op de maan wandelde. Hier staan de voetstappen van Jezus. Wel nu Jezus naar Jeruzalem, hij trok door het overjordaanse uit Galilea en bij Jericho stak hij de Jordaan over en dan ontmoet hij op weg naar Jericho een blinde man die roept, Zoon van David, ontferm u mijner. Als u de geschiedenissen van de evangelieën kent, weet u dat andere evangelisten zeggen, Marcus 10 bijvoorbeeld, dat die blinde man Bartimeus heette en dat die blinde man niet op de weg naar Jericho zat, maar dat hij op de weg van Jericho naar Jeruzalem zat. Nou, dan zeggen moderne kritische schriftgeleerden, die van de schrift niks begrijpen overigens, ja, dat klopt niet, hè? Zoals er zoveel niet klopt in de Bijbel. Wel, de oplossing is niet zo eenvoudig. Maar meestal wordt erop gewezen dat in het evangelie lang niet alles beschreven staat zoals het precies gebeurde. En vervolgens dat het helemaal niet onwaarschijnlijk is dat er zowel op weg naar Jericho als op weg uit Jericho blinden zaten. En dat een blinde voor de poorten van Jericho genezen is. En dat Bartimeus buiten de poort van Jericho genezen is. Hoe het ook zij, Jezus trekt genezend en zegenend door Jericho. En dan in Jericho die geschiedenis met Zacchaeus. Wie was Zacchaeus? Wel, de meeste mensen weten wel en de kinderen leren soms liederen op de zondagschool waarin dat ook aan de orde komt. Zacchaeus was een kleine man. Dat is natuurlijk belangrijk om de geschiedenis te begrijpen. Maar nog belangrijker is allereerst dat Zacchaeus een kind van Abraham was. Hij was een Israëliet. Hij stamde uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Hij was waarschijnlijk opgegroeid in een vroom Joods gezin. Besneden op de 8e dag. En hij behoorde bij het oude volk. Waarschijnlijk aan de hand van zijn vader op de vrijdagavond meegegaan naar de synagoge. Het geleerd op de synagogeschool om die moeilijke teksten van de Bijbel te lezen in die oude Hebreeuwse taal. Maar deze zoon van Abraham was van het geloof van Abraham een vreemdeling. Ja, wat nog erger is, hij had zijn opvoeding vaarwel gezegd. Hij was een Joodse kerkverlater uit die oude tijden. En Zacchaeus had het geld lief gekregen. Het grote geld. Hij had zomaar in onze tijd in Nederland kunnen leven. Materialistische levensinstelling. Nou, wat moest je doen om veel geld te verdienen? In de kortste keren. Tollenaar worden. Dat werd hij. En hij klom zelfs op de ladder van de tollenaars. Hij werd de overste, zegt de tekstgedeelte, van de tollenaars. Nou, wat is een tollenaar? Dat is niet hetzelfde als wat wij vandaag een belastinginspecteur noemen, want dat is een perfect wettig beroep. Misschien niet altijd een makkelijk beroep, ik weet dat niet. Maar een perfect, legaal, wettig beroep. Maar tollenaar niet. Een tollenaar was iemand die de belastingrechten pachtte van de Romeinen. De Romeinen in dat geweldige wereldrijk, wat in deze tijd haast zijn grootste omvang had. Van de Atlantische Oceaan aan de ene kant, bijna tot in het hartje van Armenië en zelfs aan de grenzen van wat tegenwoordig Pakistan heet. Van het noorden de Rijn en de Donau tot aan de randen van de Sahara. Dat immense Romeinse Rijk moest natuurlijk bestuurd worden. En de Romeinen hadden een heel mooi bestuursapparaat ontwikkeld, maar ze wilden zich niet bezighouden met de lage praktijken van het innen van de belastingen. En daarom verpachten ze de rechten om de belasting te innen aan mensen uit het eigen volk. Dus belastingpachters in Italië, dat waren Italianen of liever Romeinen. Belastingpachters in Gallië, dat is het tegenwoordige Frankrijk, dat waren mensen uit die streken. En belastingpachters uit Israël, dat waren Joden. En dat ging dan zo dat die Joden het recht hadden om de belasting te innen. En als het fout liep, dan mochten ze een beroep doen op de Romeinse legers, die met harde hand de mensen dan dwongen om te betalen. Maar ze hadden het recht om boven het geld wat Rome wilde hebben, voor zichzelf nog wat te innen. En de regel was in deze tijd zo, dat wanneer je belasting inde, dan waren, laat maar zeggen, dat elke 3 euro... twee voor Rome, één voor mij. Nou, dat ging dan vaak om hele grote bedragen. 2 voor Rome, 1 voor mij. En sommige belastingpachters waren heel erg inhalig. U begrijpt, gemeente, dat die belastingpachters gehaat waren. Zeker door het volk van de Joden, want de Joden zijn altijd een vrijheidslievend volk geweest. Ze haten die Romeinse regering, die Romeinse overheid, toch al. Dat was een doorn in hun oog. Maar dan dat mensen van hun eigen volk, zonen van Abraham, zich leenden om aan de Romeinen geld uit te keren en ook zich ten koste van hun eigen geld nog te verrijken, dat was een doorn in hun ogen en in hun vlees en in hun hart. En vandaar dat al een hele poos voordat de Heer Jezus hier op aarde kwam, in de synagoge de regel was afgekondigd dat een tollenaar, dat is eigenlijk een verworpene, die mag niet meer in de synagoge komen. Die staat onder de kerkelijke ban. Hij hoort niet meer bij de gemeente. Een tollenaar, die hoort bij het laagste soort van mensen. Hij staat op één lijn met een hoer. Of met een misdadiger. Afgeschreven door de wet. Met de nek aangekeken door de fariseeën. Uitgesloten van de verkondiging van het woord in de synagoge, onder de tucht van de wet, verworpen. Niemand bekommerde zich meer om Zacchaeus. Ze kwamen alleen naar hem toe om met bitse, boze, hatende blikken hun geld af te dragen. En verder, hij werd vervloekt, verwenst, veracht, die overste van de tollenaren daar in Jericho. En van die man staat er dat hij verlangend was om Jezus te zien. Ook al was hij eenzaam, de mensen kwamen niet met hem in contact en had hij weinig vrienden overgehouden, blijkbaar hoorde hij wel wat er allemaal gaande was in die tijd in Israël. En hij had gehoord over Jezus van Nazareth en hij wilde hem wel zien. En de mensen verdrongen zich in de hoofdstraat van Jericho om Jezus te zien toen hij door de stad trok op weg naar Jeruzalem. Maar toen ze Zacchaeus zagen komen, maakten ze zich breed en gingen stijf naast elkaar staan. Zacchaeus kon niet zien, want hij was klein van persoon, zegt de tekst. Hij was kort, kleine man. Maar wel vindingrijk natuurlijk. Dus hij klom in een vijgenboom, die naar alle waarschijnlijkheid ook in het blad stond, zodat hij eigenlijk een beetje verborgen was voor die hatende blikken van die mensen die aan de kant van de weg stonden. Maar toch, als hij de bladeren wat opzij schoof, dan kon hij zo daar zien wie hier langs trok. Zacchaeus. Wel een hele rijke man. Tekst zegt het met nadruk in ons tekstgedeelte. Maar een vreselijk eenzaam mens. Zal jij het nooit vergeten? Veel geld maakt niet gelukkig. De meeste superrijke mensen in Amerika die heel veel geld hebben, zijn ook heel eenzaam. En de filmsterren die heel het leven naar hun hand lijken te kunnen zetten, hebben vaak een heel triest en volstrekt eenzaam leven. Erger nog, zoon van Abraham, die wel rijk was, maar toch eenzaam, maar die ten diepste verloren was. Want als de Heer Jezus straks aan het einde van deze geschiedenis, als Zacchaeus zijn huis voor de Heer Jezus en de apostelen heeft opengesteld, zegt dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, dan heeft hij het allereerst over Zacchaeus, een verloren zoon van Abraham. Een kind van Adam. Wat is verloren zijn? Dat moet jij onthouden. Want het komt zoveel in de Bijbel voor. Verloren zijn, dat is maar niet de weg kwijt zijn, zoals we vandaag dan zeggen. Verloren zijn, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk rijp voor de ondergang. Ja, ja, en dan rijp voor de eeuwige ondergang. Rijp om voor eeuwig in de buitenste duisternis gestort te worden. Zacchaeus, als er niets verandert in je leven, ondanks je rijkdom, ondanks je nieuwsgierigheid naar de Heer Jezus, als er niets verandert in je leven, dan kom je voor eeuwig om, kind van Adam. En dan zijn de voorrechten van het verbond en van de besnijdenis van geen waarde. Want die voorrechten van het verbond krijgen alleen waarde als je tot bekering komt en tot geloof. Gemeente, daar zitten ontzaglijke lessen in voor ons. De meeste van ons zijn als kind gedoopt, mag ik veronderstellen. En dat betekent dat je een kind van het verbond bent. Eigenlijk ook een kind van Abraham bent, want God heeft zijn verbond openlijk opgericht met Abraham. Genesis 17. En wij die uit de heidenen afkomstig zijn, zijn ingelijfd bij Abraham. En daarom zingen we het vrijmoedig bij de bediening van de doop. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat is een grote zegen. Als je verbondskind mag zijn, als je opgroeit met het teken en zegel van de heilige doop op je voorhoofd, als je met het woord vertrouwd geraakt bent, grote zegeningen. Maar als dat alles is, als je hart onvernieuwd blijft en als je het ware geloof niet leert kennen, ja, dan baat die doop je niets. Erger, dan getuigt de doop nog tegen je. Dan zegt God, ik ben de eerste geweest in je leven. Van het allereerste begin in je leven heb je het teken van mij gedragen en ben je opgevoed onder het woord en je hebt zoveel diensten meegemaakt in dat kleine kerkje in Rijnzaterwoude. Maar je hebt je niet bekeerd. Dat is erg. Kind van Abraham is een kind van Adam. Er moet wat gebeuren. Wat moet er gebeuren? Bekeert u en leef. Want alleen lid van de kerk zijn en alleen kind van het verbond zijn, zonder vernieuwende genade, is niet genoeg. Je bent verloren. Hoe kun je behouden worden? Wel, laten we verder naar de geschiedenis kijken. Zacchaeus, verloren kind, verloren zoon van Abraham, zit in de boom. En hij kijkt en hij kijkt en we kunnen het ons zo voorstellen niet. Het is eigenlijk een prachtige geschiedenis. Ook heel mooi verteld door Lucas onder de leiding van de Heilige Geest. En dan kijkt de Heer Jezus op. Jezus komt voorbij. Moet u opletten, zo'n klein zinnetje. Jezus komt voorbij. Dat staat er ook bij die genezing van die blinde man voor de poorten van Jericho. En Jezus kwam voorbij. Maar Jezus gaat niet voorbij. Kijk, als wij mensen elkaar passeren, dan hebben we soms helemaal geen aandacht voor elkaar. Of op zijn best, dan groeten we elkaar goedemorgen, maar we gaan snel in deze jachtige tijd verder. Want we hebben geen tijd, we gaan voorbij. Het oude Engelse spreekwoord zegt dat mensen vaak zijn like ships that pass in the night. Als schepen die elkaar in de nacht voorbij gaan. Je ziet een paar lichtjes en verder niets. Maar als Jezus voorbij gaat, dan ziet die Bartimeus zitten. En als Jezus voorbij gaat, dan ziet hij Zacchaeus zitten in de boom. Jezus heeft aandacht voor een blinde als Bartimeus en voor een verloren zoon van Abraham in de boom. En dat is nog zo, gemeente, dat deze Heere Jezus, van wie de Bijbel zegt dat hij weet wat in het hart van de mens is, aandacht heeft voor het verlorene. Ja, zegt u misschien, maar de Heere Jezus is toch niet meer hier op aarde? Hij gaat toch niet meer voorbij zoals hij toen door Jericho voorbij ging? Nee, dat is waar. Maar elke keer als het woord van de levende God en van de levende zaligmaker klinkt, of u het nou leest thuis, of hoort verkondigen in de kerk op de zondagmorgen of de zondagmiddag, als het woord van Jezus, het woord van de drie-enige God opengaat, Jezus gaat voorbij. En wat bidt u dan? Wat bidt u dan? Heere, ga niet voorbij. Maar zie mij aan en zoek mij op. Sommigen kennen misschien de regels uit dat toch wel bekende gedicht van Nicolaas Beets uit de 19e eeuw. Over de moerbeitoppen. Dat is een beeld uit de oud-testamentische geschiedenis. En dat begint zo. De moerbeitoppen ruisten. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde. Hij wist wat ik behoefde. En sprak tot mij. Dus het beeld in het Oude Testament, in de geschiedenis van David, dat God sprak in het ruisen van de moerbeibomen. Wel zo, in nog veel dieper zin, komt Jezus voorbij. Hij sprak tot mij. Hij wist wat ik behoefde. Hij toefde. Zacchaeus, Jezus kijkt hem aan. Hij ziet hem zitten. En hij doorziet onmiddellijk de hele geschiedenis van Zacchaeus, zoals die daar half weggescholen achter de vijgenbladeren in de boom zit. En hij zegt, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis verblijven. Jezus beveelt. Haast u. Als Jezus spreekt, gemeente, dan zit daar altijd drang achter. Haast achter. Kijk, de duivel is de grote veroorzaker van geestelijke luiheid en van geestelijk uitstel. Misschien heb jij dat ook wel eens. Dat als je heel ernstig met de dingen van het woord van God bezig bent, ik hoop dat je dat bent, dat er dan van die stemmetjes in je hoofd en in je hart komen die zeggen, nou ja, je bent nog zo heel jong. Je kan altijd nog de Heere zoeken en nog serieuzer worden over het geloof wanneer je 30 bent of wanneer je 40 bent. Het geloof is toch maar immers wat voor oude mensen. Dat is van de duivel. De duivel zegt altijd, je hebt nog tijd genoeg. Geniet van het leven. Haal eruit wat erin zit. En God zegt altijd, heden. Kan geen uitstel velen, geen minuut, geen seconde. Heden, indien ge mijn stem hoort. Zacchaeus, haast u. Kom af, kom naar beneden uit je boom. Want ik moet heden in uw huis verblijven. Daar zit achter dat de gastvrijheid onder het oude Israël een grote plicht was. In de wetten van Mozes wordt daar heel veel over gezegd. Je moest vreemdelingen in je huis onthalen en ervoor zorgen dat ze goed te eten hadden en dat ze een slaapplek hadden. Dat vraagt de Heer Jezus. Ik moet daar verblijven. En tussen haakjes, we komen daar nog op terug. Dan weet de Heer Jezus wel wat hij in dat huis aantreft. Misschien had Zacchaeus aan zijn huis geen loket voor de belastingen. Ik weet dat niet, dat zegt de Bijbel ook niet. Maar in elk geval zou je daar de, tussen aanhalingstekens, vruchten van zijn werk, het succes van zijn tollenaarschap overal aantreffen. Rijke sieraden misschien, een volle brandkast wellicht. Al de dingen die met zijn zondige levensweg, met zijn verloren bestaan samenhingen, worden zichtbaar in zijn huis. En daar wil de Heer Jezus zijn. In dat huis. Bij die man. Ja, je vraagt misschien nog welk recht heeft de Heer Jezus dan? Om zo'n hoge tollenaar, zo'n beambte in dienst van de Romeinse keizer, om die te sommeren, te bevelen. Kom haastig naar beneden. Doe wat ik zeg, ik wil in je huis zijn. En die man doet het nog ook. Wat is het geheim dat Jezus met gezag, met autoriteit spreekt? Wel, dat wordt zichtbaar in die titel, Zoon des Mensen. Ik heb daar bij de puntenverdeling al wat over gezegd. Dat is een hele geladen uitdrukking. Niet zo makkelijk om precies uit te leggen, maar we zullen het proberen. Zoon des mensen, dat is letterlijk in het Hebreeuws vertaald Ben Adam. Ben, dat is zoon en Adam is mens. Adam, mens. Dus letterlijk vertaald betekent het zoon van een mens. Het duidt aan dat Jezus waarachtig mens is. Ook al heeft hij geen zonde, hij is wel een mens. En in die zin is hij ook een zoon van Adam. Mens onder de mensen. Maar die naam zoon des mensen, die allereerst op het mens zijn van de Heere Jezus duidt, krijgt in de loop van het Oude Testament ook een diepere betekenis. En als u de profetie van Daniël leest, dan wordt dat duidelijk. Dan tekent Daniël de mensenzoon als een machtige, krachtige, die in het hemelhof voor God staat. Daniël 7, ik lees de woorden maar even letterlijk, het 13e en het 14e vers. Verder zag ik, dat is Daniël, in de nacht gezichten en ziet, er kwam één met de wolken des hemels, als een mensenzoon, Ben Adam. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is God. En zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem, dat is aan de mensenzoon, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Hier wordt de naam mensenzoon een aanduiding voor de grote koning, de heerser, van wie Daniël voorspelt dat hij komen zal en bekleed zal worden met macht en eer en heerlijkheid. Dus wat betekent mensenzoon? Aan de ene kant zegt het, Jezus is mens, zoon van Adam. En aan de andere kant zegt dat hij is de Zoon van God, die met eer en heerlijkheid als mensenzoon zal regeren. En elke keer als u dat woord mensenzoon tegenkomt in de Bijbel, vooral in de evangelie, moet u dat bedenken. Mensenzoon. Hij is mens onder de mens. Maar de heerlijke koning, de Zoon van God, die in Daniël genoemd wordt de koning met macht en majesteit, eer, heerlijkheid en het koninkrijk bekleed. Wel, en die Zoon des mensen, die als mens onder de mensen medelijden heeft met deze eenzame, met deze verloren Zacchaeus, spreekt hier als de Zoon des mensen, de koning, met majesteit en macht en heerlijkheid bekleed. En daarom moet Zacchaeus gehoorzamen. Ook al wandelt Jezus daar als een eenvoudige rabbi door de stad Jericho. Ook al is er aan hem geen gestalte of gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben, want hij gaat op weg naar Jeruzalem om te lijden en om te sterven. Zijn woord heeft macht, want hij is de mensenzoon bekleed met heerlijkheid. En wat is dan de taak van die mensenzoon? Waarom is hij in de wereld gekomen? Daar geeft het slot van onze tekst antwoord op. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat zien we hier uitgetekend in die geschiedenis. Jezus zoekt Zacchaeus. U kunt zeggen, ja, maar Zacchaeus die zocht toch ook de Heere Jezus, want hij ging in de boom zitten om Jezus te zien, ja. En zo gaat het vaak dat mensen belangstelling krijgen of verlangen krijgen om iets of iets meer van de Heere Jezus te weten. Maar het diepste geheim als Jezus zondaren zalig maakt is niet hun zoeken en hun belangstelling en hun nieuwsgierigheid, maar het is zijn zoeken. Ik ben gekomen om te zoeken. Zacchaeus, ik moest door Jericho gaan om jou op te zoeken. En wat zou het een zegen zijn als een van de vruchten van deze dienst zou zijn dat de Heer Jezus tegen jou zegt en ik moest vanmorgen in het gewaad van mijn woord in Rijnsaterwoude zijn om jou op te zoeken. Midden in je verlorenheid, midden in je schuld, midden in je armoede. Want zo werkt de Heer nog. Hij zoekt als de Zoon des mensen, de machtige koning, door zijn woord en door zijn geest. Hij zoekt het verlorene. En hij zegt vanmorgen tegen een zondaar, een zondares, een jongen, een meisje, een ouder, iemand, een kind van Abraham. Haast u. En kom af van de vijgenboom van je eigen gerechtigheid. Kom af van de vijgenboom van je zonde en van je ongeloof. Want ik zoek u. En sla mijn woorden niet in de wind. Want ik wil heden in uw huis zijn. Ik wil heden tot u spreken. Wat een wonder als dat in ons leven gebeurt. En er zijn er onder ons die daar iets van mogen weten, van de opzoekende liefde van de zaligmaker, gekomen om te zoeken. En als dat naar u toe komt en in uw herinnering gebracht wordt vanmorgen wellicht, waar heeft de Heere u dan gevonden? Als een beste brave Nederlandse burger, als een goed beleidend christelijk gereformeerd kerklid of tot welke kerk u misschien ook mag behoren. Als een stevige Nederlander die theologisch zo goed weet waar het allemaal over loopt. Als een orthodoxe liefhebber van de waarheid waar u zelf graag voor uitgeeft. Nee. Weet u waar God zijn kinderen vindt? Waar Jezus zijn verloren kinderen vindt, midden in hun verlorenheid. Zoals het aangrijpend beschreven staat bij de profeet Ezechiël. Dan wordt Israël, het afgodische, het verloren Israël, de overtredende Israël vergeleken met een kind. Dat te sterven ligt omdat het alleen is achtergelaten op een vlak veld. Daar lag u, zegt Ezechiël dan. vertreden in uw bloed, vertrapt in uw bloed, verloren. Niemand vroeg naar u, maar ik kwam tot u. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Jezus zoekt het verlorene waar het is. Adams kinderen, midden in hun Adams bestaan. Daarom is hij ook de zoon van Adam geworden, mens geworden. Om te zoeken. Zoals de herder in de bekende gelijkenis niet rust voordat hij het verloren schaap gevonden heeft. Verstrikt in de struiken. Of neergevallen met een gebroken pootje in een kloof. Hij zoekt het. En rust niet totdat hij het gevonden heeft. En wat doet de Heere dan? Hij zoekt het om zalig te maken. Zalig maken. Behouden. Verlossen. Dat is de betekenis van het woord. En dat is iets wat we nauw mogen verbinden met de naam Jezus. De jongelui weten het vast van de catechisatie. Want daar zullen hoop ik de namen van de Heere Jezus, althans de bekendste namen van de Heere Jezus, wel behandeld worden. Jezus. Yeshua in het Hebreeuws. Jezus. Dat betekent zaligmaker. Want Jozef, als hij de opdracht van de engel krijgt om met Maria te trouwen en het kind de naam te geven, dan zegt de engel in de droom tegen Jozef, en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Verlossen van hun zonden. Zacchaeus, ik ben gekomen om je op te zoeken. En ik zoek je niet alleen maar op. En ik blijf niet alleen maar een poosje in je huis om daar te vertoeven en om daar te eten en te drinken. Nee, het grote doel waarom ik in je huis wil blijven is om jou verloren zondaar te verlossen van de banden van de dood en van de banden van de schuld. En om je het leven te geven, eeuwig leven. Was dat nodig, gemeente, dat wij voor het eerst of ook opnieuw, en nu ik een klein beetje ouder word, ga ik er denk ik steeds meer van zien, wat is nodig dat de banden in ons leven verbroken worden. En de macht van de zonde wordt gebroken. Die dichter van Psalm 116 had er weet van. Als hij terugkijkt en zegt hij, ik lag gekneld in banden van de dood, banden van verlorenheid. Dat is de zonde. Het bindje vast, het ketentje. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered, gered, zalig gemaakt, banden verbroken, bevrijd van de schuld, in plaats van ongeloof, geloof, in plaats van een hard hart, een verbroken hart, in plaats van een hemelhoge schuld, vrede met God. Dat is wat de Heere Jezus geeft. En je ziet dat voor je ogen gebeuren in die geschiedenis van Zacchaeus. Want als Jezus hem roept, het machtswoord, dan komt Zacchaeus niet alleen maar uit die boom strompelen. En gaat hij de Heere Jezus voor naar zijn prachtige villa daar aan de rand van Jericho waarschijnlijk. Nee, dan moet u goed zien, hij gehoorzaamt de Heere Jezus. Onmiddellijk, zonder ja-maars. Hij valt voor het woord van de Heere Jezus. En dat is nou als de Heere krachtig door zijn geest en woord gaat werken. Dan stoppen alle ja-maars. Dan stoppen alle bezwaren. Dan zeg je met Paulus, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Zacchaeus zegt dat niet, maar het is wel in zijn houding te zien. Heere, ik wil doen wat u zegt. Wijs u me de weg. Help u me. Want als iemand tot bekering komt en als iemand in beginsel de Heere leert gehoorzamen, dan weet hij nog een heleboel niet. Maar één ding is er wel. En wat is dat? Dat hij buigt voor het woord van de Heere Jezus. En dat hij de Heere Jezus nodig krijgt en lief krijgt. Ik herinner me nog goed dat ik heel veel jaren geleden Ik denk dat ik nog niet eens een jaar in de eerste gemeente stond. Dominee Kok, de bekende oude dominee Kok in de auto had. Die vroeger in Alphen aan den Rijn gestaan heeft. Ik moest hem thuis brengen, want hij kon zelf geen auto rijden. En hij stapt in en hij zegt tegen me, slaat me op mijn knie. Mijn broeder, wanneer weet een mens dat hij wederom geboren is? Nou, ik natuurlijk een mooi theologe antwoord verzinnen, goed dogmatisch. Nee, dat bedoel ik niet, dat bedoel ik niet. Dat is allemaal goed, dat is allemaal goed. Maar heel praktisch van. Hoe zit dat in je hart? In je leven? Zegt, in de wedergeboorte wordt de liefde uitgestort. En dan gaat dit in je hart leven, misschien schuchter in het begin, maar het gaat wel leven, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Zegt, dat is het eerste teken van de wedergeboorte. Liefde, liefde, liefde. God lief krijgen, zijn dienst lief krijgen. Zijn dag lief krijgen, zijn woord lief krijgen, zijn lieve zoon lief krijgen. Kijk, en dat zie je bij Zacchaeus. Hij krijgt de Heere Jezus en de woorden van de Heere Jezus lief. Want hij stond en zeide tot de Heere, waarschijnlijk zijn ze dan al thuis bij Zacchaeus. Heere, zie de helft van mijn goederen. Nou, hij was rijk. Ik geef het aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog of door smerige streken, zou je ook mogen vertalen, ontvreemd heb, ik geef het vierdubbel weer. Zo vroeg de wet het, hè. Als je stal, dan moest je vier keer wat je gestolen had teruggeven. Dus je ziet het, hij krijgt God lief, hij krijgt Jezus lief, hij krijgt de wet lief, hij krijgt zijn naaste lief. De liefde is uitgestort in het hart. Ja, wat is dat mooi als je dat ziet, die eerste liefde van iemand die pas tot bekering gekomen is. Dat tere leven met God. Dat je, zoals de oude vromen wel zeiden vroeger, dat je niet over een strootje kan struikelen. Omdat je God niet wil bedroeven. En omdat de Heere Jezus Christus dierbaar voor je geworden is. Nou, dan komt er natuurlijk wat op af. Kijk, wanneer wij puur werelds leven, zoals helaas veel te veel kerkmensen in deze tijd leven, dan laat de duivel ons wel met rust. Oh, we denken dan soms wel eens dat we het moeilijk hebben, maar dat zijn niet de aanvallen van de duivel. Want wanneer de duivel een leeg schip ziet, om maar in de beeldtaal van de 17e eeuw te spreken, daar heeft hij niet zoveel behoefte aan om dat als een zeerover te plunderen en te overvallen, want hij weet wel dat er niks te halen is. Maar als de duivel een volkoopvaardijschip ziet, iemand die oprecht de Heere vreest, iemand die zegt hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte, daar komt hij op af. En hij gebruikt vaak omstandigheden of mensen om zijn pure haat en vijandschap te laten merken. Want de scharen staan en die zien dat gebeuren, die zien die Zacchaeus uit zijn boom komen, die zien de Heere Jezus en de discipelen meegaan. En ze kennen natuurlijk Zacchaeus en ze weten wat er voor soort man het is. En dan zeggen ze het, hij is tot een zondig man in te gaan, om daar te logeren, om daar de maaltijd te gebruiken. Hij ontvangt tollenaars en zondaars en eet met hen. Ze murmureren. Prachtig woord, de klank zegt het al. Ze brommen. Het woord is waarschijnlijk afgeleid van het gonzen en brommen van bijen of van wespen. Nou, zo in een luider zin brommen en mopperen ze onder elkaar. En ze kunnen het niet uitstaan dat de Heere Jezus daar is heen gegaan. Waarom kunnen ze het niet uitstaan? Ja, u zegt ze haten Zacchaeus. Ja, dat is ook een onderdeel van hun haat. Maar ze haten ook de Heere Jezus. Ze kunnen het niet uitstaan dat hij zich ontfermt over het verloren. En ik kan hier niet breed op ingaan, gemeente, maar ik wil het wel even zeggen. Pas op! Als u in uw omgeving ziet dat de Heere soms kerkmensen voor een tijd voorbij gaat. en de meest onwaarschijnlijke zondaren, zoals een Zaccheus, bekeert. Soms gaat de Heere soeverein nette kerkmensen voorbij en haalt hij iemand uit de goot. Opdat geen kerkelijk vlees, opdat geen eigen gerechtigheid zou roemen. Maar u mag het wel vragen, Heere, zoek me dan maar als een Zaccheus. Ook al ben ik geen tollenaar. En ook al ben ik niet uitgestoten uit de kerk, zoals Zaccheus uitgestoten was uit de synagoge. Ook al ben ik altijd een nette kerkganger geweest, maar zoek me dan maar als Zaccheus. Want ik ben precies hetzelfde in mijn hart. En ik heb precies hetzelfde nodig. Heere, ga niet voorbij. Maar kom in en maak woning in mijn huis en in mijn hart en in mijn leven. En dat doet de Heer Jezus. Zaccheus geeft zijn geld weg. Wel niet alles, hij mag ook nog wat voor zichzelf houden. Maar hij maakt wel goed voor zover dat mogelijk is. Want de liefde woont in zijn hart. En dan de verklaring van de Heer Jezus. En Jezus zeide tot hem, heden is dit huis, deze huizen zaligheid geschied. Jezus zet er het zegel op. Ook dat is zo'n zegen als u dat mag ervaren. Misschien hebt u wel veel last van twijfels, hoewel u toch iets mag kennen van de vrezen des Heren. Worstelt van. Als die stem van binnen zegt, je hebt geen heil bij God en je bedriegt jezelf. Je bedroog. Toen je voor het eerst aan tafel mag ging misschien. Of je bedrogen. Toen je dominee werd en dacht dat je het moest worden. Want dat hebben dominees ook wel eens. Zelfs nadat ze 40 jaar dominee zijn. Die momenten zijn er. Zeg ik niet omdat ik er trots op ben. Maar het is er wel. Gezicht. Op de zee van Satan. Kan gebeuren. Wat heb je dan nodig? Dat de Heere zelf het stempel opzet. Stempel van zijn woord. Het is toch waar. En ik mag het geloven. En ik moet het geloven. En ik zal het geloven. Omdat u het zegt. De Heer Jezus zegt. Hier in dit huis is de zaligheid binnengekomen. Het geld gaat eruit. Het grote geld. En de zaligheid komt binnen. Betekent dat dat heel het huis van deze man, deze Zaccheus, tot bekering gekomen is? Dat alle kinderen, zijn vrouw als hij die gehad heeft, zijn personeel, want dat hoort allemaal bij het huis. Dat weet ik niet. Dat bedoelt de Bijbel ook niet noodzakelijk. Ze zegt, zaligheid is in dit huis gekomen, want nu deze man, het hoofd van het gezin, tot bekering gekomen is, zal alles in dit huis gaan veranderen. En zal het zo zijn dat misschien onder de zegen van de Heere ook anderen uit dat gezin tot bekering komen. Want waar God één mens bekeert, zegt John Owen, de grote theoloog uit de 17e eeuw, daar volgen er meestal meer. Gemeente, wat leert u nou van deze geschiedenis? Want we gaan eindigen. Laat ik drie dingen noemen. Die we allemaal al aan de orde gesteld hebben, dus ik kan nu kort zijn. Allereerst dat Jezus een zoekende zaligmaker is. Hij zoekt het verlorene op. Zou u het niet bidden? Heere, zoek mij dan op. Hij zoekt uw knecht, zegt een kind van God. Schoon hij uw wetten schond. In de tweede plaats dat de Heere Jezus een machtige zaligmaker is. Hij is de Zoon des Mensen, de Koning, die maar één woord hoeft te spreken. Spreek slechts een woord, één woord met macht en voorbij is der zonde nacht. Heden moet ik in uw huis zijn. En het laatste is, ook als Jezus weggaat, want hij gaat naar Jeruzalem, hij blijft niet wonen in het huis van Zaccheus. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn in het huis van Zacchaeus gebleven. Want Jezus zegt het niet voor niets. Ik moet heden in uw huis blijven. Daar zit ook de gedachte achter dat als hij weggaat naar Jeruzalem, zijn genade blijft. En daarom, en ik hoop dat u het van harte mee mag zingen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Amen.